Ja, we zijn langzamerhand in deze week zoveel dingen al aan de orde geweest. Gisteravond dus aan de hand van de vraag, wat is dat lichaam nu eigenlijk en wat ben ik zelf? Met de yoga is dat iets van onderzoek. En ook daar heb je heel veel dingen gezien, ervaren. Je weet welke kant het uitgaat in die ontwikkeling van dat herkennen. Zijn er al vragen over?
Steeds tegenkom. Je hebt dan gezegd, hè, blijf dan vooral naar achteren. En kijk naar achteruit. En maak weer contact met dat zelf.
Ja.
Het zelf zijn. Maar dat zijn, die zijn dan ook goed in die openheid, en dan verdwijnt het gelijk. En ik heb het idee dat het toch ook belangrijk is dat pijnstuk wat daar zit, zich gewoon uitkristalliseert. Hè? Dat die energie er mag zijn. Dat vind ik toch moeilijk, om dat er dan te laten zijn op een goede manier. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, maar ga terug naar je eigen ervaring. Wanneer ik verwijs naar dat iets hogere niveau, of diepere niveau van zelf zijn, dan zie je het opnieuw. Alles wat zich wil tonen, dat toont zich. Dat hou je niet tegen. Juist niet. Alles wat komt, ja, dat komt. En je accepteert dat zoals het komt. Dus je hoeft niets weg te drukken. Juist niet, want dan krijg je weer dat op een andere manier toch weer dat uiting komt. Dus het zal naar voren moeten komen. En je zal het ook van binnenuit moeten blijven ervaren. Dus in die zin werk je dat verder uit op deze wijze. Maar het gaat alleen maar uitwerken op deze wijze. Want wanneer je er 100% in zit, dan zit je daar te vechten enzovoorts. En het is op een blinde wijze. Hooguit dat het eens een keer door de omstandigheden verandert. Maar wezenlijk verandert er niks. En de volgende keer zit je er weer in. Dus vanuit die ruimte heb je de ruimte waarin dat conflict zit zich kan oplossen. Wil niet zeggen dat het meteen 1, 2, 3 verdwijnt. Nou, wanneer 1, 2, 3 verdwijnt is het ook goed. Je ziet het wel wanneer het weer terugkomt, of het komt helemaal niet meer terug. Lichte dingen, die verdwijnen zomaar. Wanneer je eventjes teruggeeft naar jezelf, dan is dat verder helemaal geen probleem meer. Dan zeg je achteraf, heb ik me daarvoor zo druk gemaakt. Zwaardere dingen, nou ja, dat blijkt wel. Je noemt ze zwaarder, omdat ze niet 1, 2, 3 verdwijnen. Nou, maar dan krijg je toch dat je dat geheel bent, maar toch ook die ruimte hebt van jezelf bewustzijn, en dan gaat het langzamerhand ook oplossen, omdat het de ruimte krijgt.
Maar het moeilijke is, ik ken ook die ervaring dat het gemakkelijk oplost als het klein is, maar ja, die zwaardere stukken, ja, dat is zo'n gedoe om daar niet in te komen, en om die ruimte dan te blijven ervaren, dat vind ik heel moeilijk.
Nou ja, zelfs wanneer je heel weinig ruimte ervaart, dan nog heb je intern een bewust aanwezig zijn. En dat geeft toch daarin de ruimte dat het ja, toch gaat oplossen. Wel dus ook wanneer je voelt van, ik heb heel weinig ruimte eromheen, maar toch wel bewustzijn binnenin, dat je daarin bij jezelf blijft. als zelfbewustzijn. Want wanneer dat weer verdwijnt, dan heb je weer de oude situatie dat het blind is, dicht zit. En je bent de speelbal van energieën.
Is het bij dat bewustzijn dan belangrijker je weet wat er achter die pijn zit?
Nee. Het kan best dan duidelijk worden. Juist dan zie je ineens vaak, oh ja, dat heeft daar en daar mee te maken. Maar dat is niet het essentiële. Het essentiële is dat het hier en nu in die energieën, nou ja, de ruimte kan krijgen terwijl je jezelf bent. Want wanneer je bezig gaat met het zoeken naar oorzaken, dan ben je weer op dat niveau bezig aan het kijken van, oh ja, dat zal daar wel mee te maken hebben. En je vergeet dat je de ruimte bent. En je weet ook, wanneer je eenmaal aan het roeten gaat, nou ja, dan komt er zoveel los en er heeft zoveel mee te maken. Dat soort teruggang is eindeloos. In de psychoanalyse wordt het ook gedaan. Nou ja, hoe lang moet men wel niet in de psychoanalyse zijn voordat de psychiater zegt, nou ja, nee, nou ben je wel weer gezond. Dat duurt jaren. En nog is dat niet een definitief antwoord. Want in de psychoanalyse gelden hele duidelijke patronen die dan, bijvoorbeeld Oedipuscomplex. Nou, langzamerhand is het duidelijk geworden voor de cliënt, nou ja, nee, ik heb inderdaad een Oedipuscomplex. En dan zegt de psychoanalist, nou ja, nee, nou, kijk, dat is het, nou, dan is het duidelijk. Nee, om te blijven wroeten daar in het verleden, dat is eindeloos. Dus niet doen. Gewoon hier en nu zal het moeten oplossen. En alles wat zich nog moet tonen, misschien ook van achterliggende zaken, wat zich moet tonen, dat gaat zich vanzelf optonen.
Ook die blinde vlekken?
Wanneer je helder blijft wel. Wanneer je helder blijft, dan ervaar je dat er steeds meer ruimte komt, steeds meer ruimte komt, steeds meer bewustzijn van jezelf zijn komt. Als je maar blijft bij jezelf in dat bewustzijn, in die ruimte, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ook daarin dus, in het zelf zijn, dat evenwicht, hè, die rust. En dat geeft een opening. En wanneer je daarin blijft, nou, misschien stukjes bij beetjes. Er komen allerlei dingen in je bewustzijn die eerst half of niet bewust waren.
Nou, je vertelde van de week dat bij een verlangen een oorzaak een gebis. We gaan wel weer in op dat ego-stuk. Hoe zit dat met de jaloezie? Kun je daar iets over zeggen?
Dat zit op hetzelfde vlak.
Ja, ik snap wel. Je moet steeds in die ruimte, dat begrijp ik. Maar soms verheldert het wel de situatie.
Ja, wanneer je dus bewust bent van jezelf, dan zie je dus al die energieën, emoties, emotionele energieën, die zie je opkomen in de context, want ze hebben ergens een bepaalde oorzaak. En je zegt, nou, dat komt toch. Je gaat verder kijken en je zegt, nou nee, goed, ja, dat zit er ook dik in, dat die energie opgewekt wordt, gezien de hele context. Zeg je, ja, nou, blijkbaar is het dan zo. Je ziet het. Principieel is het punt dus dat je, terwijl je bewust blijft in je eigen zelfzijn, ruime zin, en van binnenuit, dat je ziet, oh ja, dat is dus iets wat opkomt en ook weer verdwijnt. In praktische zin, natuurlijk, je hebt te maken met dat hele sociale veld waarin je leeft. En daarin gelden bepaalde regels. Wanneer je een beetje redelijk bent, nou, dat is dus een algemene redelijkheid waar je best een beroep op kunt doen. Dat geldt in de gewone maatschappij. En dan zeg je, nou, dan hoeft het zelfs niet dus teruggevoerd te worden op heel individuele dingen die alleen voor jezelf als individu zouden gelden. Nee, ga toch op een iets hoger niveau, ietsje hoger niveau tillen. Van algemene redelijkheid. Nou, dat is iets waarop je iedereen kunt aanspreken. Dus juist wanneer je meer jezelf blijft, ook in die ruimere zin, en dan dat het leven doorgaat, nou, dus, ja, zoals ik dan zeg, van laat het dan maar op de best mogelijke manier een beetje lopen. Daarin dat onderlinge verkeer, daar gelden natuurlijk wat afspraken, regels en dergelijke. Dus om het een beetje goed te laten verlopen, zeg je nou, die algemeen geaccepteerde regels enzovoorts, laten we daar maar een beetje aan houden. Want anders dan krijg je continu dat botsingen, conflicten, stukken lijden bij anderen, een chaotische toestand lijden en... dat hoeft gewoon niet. En daarvoor zijn er gewoon de sociale afspraken. En dat zijn geen absolute dingen, maar in relatieve zin zeg je nou oké, laten we daar maar een beetje aan houden, want we willen toch een beetje goed met elkaar samenleven. En hoe meer je dus terugkeert naar jezelf, zullen dus op dat praktische vlak ook minder die directe ego-belangen een rol spelen. Dus daarom kan het ook makkelijker op een goede manier lopen. Want je ziet, zodra er weer die ego-belangen bij komen, dan worden allerlei dingen weer verwrongen. Van nee, het gaat om mij. En dat gaat er vaak met de kosten van anderen.
Mij is nog niet duidelijk wat nou aandacht is.
Precies. Wanneer je kijkt naar de kaarsvlam. En je gaat precies kijken hoe die kaarsvlam eruit ziet. Dan heb je toch aandacht voor die kaarsvlam.
Ja. Maar welk mechanisme maakt dan... dat het van de ene plek naar de andere kan gaan?
Nou, omdat aandacht een beperkte vorm van bewustzijn is. Je kunt je bewustzijn beperken tot een aandacht voor iets specifieks... en dan heb je geconcentreerd bewustzijn, dat is aandacht.
Dat is focussen dus.
Ja, maar er is altijd nog wel iets aan ruimer bewustzijn... Ja. Zodat wanneer daar iets komt, dan ga je daarop focussen. Of je laat het bewustzijn openkomen... En dan is het niet meer gefocust, maar dan is het open.
Maar mijn vraag is, wat doet dat dan, dat dat verspringt?
Zeg ook maar weer, dat geheel van krachten wat daar allemaal speelt. Er komt een geluid. En meteen is er het opnemen van, dat is belangrijk. En meteen heb je er aandacht voor. Moet je kijken wanneer een mobieltje afgaat, wanneer we hier zitten. Ineens is de aandacht daarop gericht.
Het heeft te maken met de geest, de functie van de geest.
Dat het dus een verandering betekent van het type bewustzijn. In die ruimte van het bewustzijn, daar gebeurt wel alles, maar het bewustzijn zelf kan zich vernauwen... door op één bepaald iets daarop te richten. Ja. En wanneer je op iets specifieks richt, dan heb je haast altijd die dualiteit van ik zie dat, ik hoor dat. Ik en dat zijn gescheiden, ik ben de waarnemer van dat. Dus meteen heb je ook een identiteit van ik ben de waarnemer van dat. Omdat ik dat blijkbaar erg belangrijk vind. En meteen krijg je daar verdere reacties op enzovoorts. Bijvoorbeeld met zo'n mobieltje van dat moet toch niet kunnen en weet ik wat allemaal. En dan zie je hoezeer je daar aan vast zit.
Het is niet mijn ervaring dat daar een ik bij betrokken is.
Het hangt er vanaf. Wanneer je op een open manier, open bewustzijnsmanier, die kaarsvlam daar aanwezig kunt laten zijn. Dan hoeft het niet geconcentreerd te zijn. Maar zodra je gaat kijken, dat is mooi. Dan kijk je meteen op die oude situatie terug. Je kunt best iets zien en zeggen, oh, dat is mooi, maar hou alsjeblieft ook die ruimte van je bewustzijn. Met inbegrip dus bewustzijn van je eigen lichamelijke geestelijke toestand.
Je hebt ook genoemd heel precies, heel precies. Is dat dan niet op focussen? Is dat iets anders dan? Nog nauwkeuriger, nog nauwkeuriger?
Ja, wanneer het gaat om dat hele nauwkeurige van dat vinden van dat, het centrum van het zelf. Dat heeft enerzijds dus dat terugkeren naar dat punt, maar het is het punt van jezelf. En het is niet iets anders. Dus het is niet een focus op een object. Het is het terugkeer naar de oorsprong van de aandacht, dat ben jezelf. En dan opent het zich juist.
Kun je iets zeggen over ware liefde in het kader van dat ware of oorspronkelijke zelf?
Wanneer je het hebt over ware liefde, dan heb je over die oneindige sfeer van zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn, waarin er geen dualiteit is. Dus dat gelukzalig zijn, dat heeft ook de kwaliteit van universele liefde, wel zozeer dat het gaat om een non-duale liefde. Dus dan is er niet meer een object van liefde. Dus dan is of laat ik dan beginnen bij de uitgangspunt van een gescheiden situatie. Ik hier en de ander daar, en ik vind jou aardig, en ik hou van jou, dus ik heb je lief. Wat bedoel je dan? Nou, dan zit je nog steeds in een dualistische situatie, waarin je wel heel veel voor elkaar voelt en je hebt, ja, het klikt. En er gaan gevoelens van liefde die kant uit. Zolang er nog een dualiteit is, goed, dan kun je van liefde spreken, maar het is niet de liefde in zijn totale essentie. Waarom niet? Omdat het nog steeds dus een polaire toestand is. Met aan de ene kant jezelf en aan de andere kant de ander. En er kan wel een hele goede relatie zijn. Ook gevoelsmatig kan er steeds meer eenheid ervaren worden. Maar wanneer er sprake is van volledige liefde, dan vervalt de dualiteit volledig. En dat betekent meteen dat het ook universeel geldt. En dat is op allerlei plekken te vinden, maar ook gewoon in de relatie met iemand anders, waarin je op een gegeven ogenblik die non-dualiteit gaat ervaren. Dus die eenheid zo gaat ervaren, ook gevoelsmatig, dat het totale samensmelten is van eerst die polen van die polaire toestand. En dat is hetzelfde als terugkeren naar je eigen zelf zijn. Waarbij het dan ineens, al het objectieve, terugkeert naar zijn bron, jezelf als subject, en dan ineens dat het openkomt. Zo dus ook met, nou ja, iemand van wie je houdt. Ook eerst is het de subject-object relatie. En er zit nog steeds het eigen belang in. Wanneer het verdiept en helemaal bij elkaar komt, dan is er eenheid en dan is er geen scheiding meer tussen de een en de ander. Tussen subject en object. Ik houd van jou. Nou ja, dat is op het laatst nog wat je zou kunnen zeggen. Maar de ware liefde is wanneer het werkelijk samenkomt.
Een soort ons houdt van ons.
Ja, maar dan wel ook weer in universele zin. Van die universele Satchitananda. Want ons houdt van ons kan nog steeds, dat zei Simone de Beauvoir, die die zo met Sartre heeft samengeleefd. Die zei, ja, het is een egoïsme à deux. Dus daar moet je voor oppassen. Daar moet je voor oppassen. Nee, het komt helemaal over. Ook dat allemaal terug, wanneer je terugkeert naar die oorsprong, daar komt alles samen. Daar juist, en dat is nog natuurlijk op de rand van de uiteindelijke oorsprong, maar dan herken je het langzamerhand dat al die dingen van die ander ook daar aanwezig zijn, daar komt al die non-dualiteit. Dat betekent dat je dus al dat wat eerst anders was, ook in die energieën, dat je dat direct herkent, oh nee, dit is ook van mezelf. En dan krijg je dus steeds meer die non-dualiteit. Dus zo kun je ook zeggen, gewoon wanneer je dus die weg naar de oorsprong van jezelf vervolgt, en dat het ook een weg van liefde is. Juist wanneer je verder gaat. Aanvankelijk heb je grote verschillen tussen de Bhakti-weg en de Jnana-weg. De weg van de liefdevolle devotie, liefde, en die van de kennis, inzicht. Maar je ziet het, wanneer je verder de weg van het inzicht vervolgt, dan zal dat andere element erbij moeten komen. Dat kan niet anders, want er zal een non-dualiteit moeten komen. Voor zover die non-dualiteit er komt, is dat ook een liefdevolle sfeer, een hele intieme sfeer, want dat wat innerlijk is bij de anderen, dat vind je daarin allemaal. Dus voor zover het leven doorgaat, je ziet jezelf in de anderen. Je ziet overal jezelf. En in jezelf zie je al het andere. Wanneer het totaal non-duaal is, is het non-duaal, punt uit. Wanneer er een klein beetje die differentiatie is, ja, dan is er natuurlijk onder bepaalde omstandigheden ineens de herkenning dat er een gezamenlijke herkenning kan komen. En we hebben het over dat verlangen gehad, is inderdaad oneindig. Dus ook daar zit het dan nog, omdat er al een zekere differentiatie is, is er toch het verlangen tot eenheid.
Is het dus een beetje een volledig non-dualist die gaat niet zo snel in relatie?
Nee, je zegt het dan fout, want wanneer je het weer over een relatie hebt, dan heb je het weer over gescheiden personen. Maar goed, verder maar niet erover gespeculeerd. Zolang er een soort van relatie is, dan zit je dus te kijken op het niveau van personen die een relatie hebben. Dat is weer polair. Maar je ziet al, wanneer het gaat om mensen die toch een heel eind zo die weg hebben afgelegd en die non-dualiteit min of meer herkennen, dan is er misschien nog een klein beetje een differentiatie, maar daarin wordt meteen wel ook die herkenning en die totale non-dualiteit ervaren. Dus dan is het maar een heel kleine verschuiving. Terwijl wanneer de differentiatie groot is, nou, dan is het een ontzettende verandering wanneer dat zo samenkomt.
Hoe verhoudt dan uniciteit en non-dualiteit zich met elkaar? Want de schepping, hoe je het ook ziet, die uit zich ook in uniciteit. Geen mens precies hetzelfde.
Ja, dat is een verscheidenheid die ontzettend groot is.
Het is niet één groot, en dat op het eten ook.
Nee, gewoon alleen al kun je vaststellen dat er een grote verscheidenheid is in de schepping. Maar het wil niet zeggen dat die verscheidenheid ook scheiding betekent.
Nee, verscheidenheid is dus duidelijk.
Verscheidenheid is duidelijk.
Het kan dus iets zijn die verscheidenheid elkaar ook weer aantrekt.
Ja, want voor zover je op dat niveau bent, dat moet duidelijk zijn, dan is er weer een verlangen om tot eenheid te komen. Dus die verscheidenheid, die trekt elkaar aan. Het ene en het andere. Maar nogmaals, er kan eenheid komen, omdat er fundamenteel geen echte gescheidenheid is. Als er een fundamentele gescheidenheid is, dan zou er nooit eenheid kunnen komen. Als er een fundamentele scheiding tussen lichaam en geest zit, dan kun je nooit begrijpen hoe de relatie zit. Als er een fundamentele scheiding tussen de ene persoon en de andere zit, kun je nooit begrijpen dat er inderdaad intieme relaties zijn. Maar ze zijn er wel, dus er is een onderliggende eenheid. Dat is niet gevaarlijk wanneer je maar helder bent. Ik gebruik best woorden ervoor die in die richting gaan. Bijvoorbeeld Satchitananda. Liefde. Ja, maar dat zijn juist de woorden die gebruikt worden, begrippen die gebruikt worden, om toch een bepaalde richting te krijgen die goed is. Wanneer je teruggaat dus naar dat, de oorsprong. Ja, dan kom je op een gegeven ogenblik vanuit die universaliteit tot iets wat daaraan vooraf gaat. En daar is niks meer over te zeggen. Dat heeft geen kwaliteiten. Maar de laatste dingen die je kunt zeggen, nou goed, daar hebben we het ook over. Ja, dat inderdaad die universele kwaliteiten langzamerhand gaan oplossen. Waarin in iets dat onuitsprekelijk is. En toch, je hebt er weet van. Je hebt er weet van dat die laatste kwaliteiten ook dus dat van wat ik ben, zelf zijn, universeel zelf zijn, daarin gaan oplossen. Dus dat absolute is niet iets vreemds. Het is ook je eigen oorsprong. Dat is het laatste wat je kunt zeggen. Maar tot op grote hoogte is er dus nog wel iets te zeggen. Ook over de kwaliteiten. Nou, daar hebben wij het voortdurend over.
Ja, maar dan kom je dus op het niveau van liefde, eenheid,
ja.
Deelheid. En al dat soort begrippen.
Nou ja, dat zijn de dingen. Dus zeg nou, het is een spirituele ontwikkeling van herkenning. Nou, ga dat dan maar steeds beter herkennen. Hoe zit dat met die ontwikkeling? Nou, daar hebben we het ook steeds over gehad. Ik heb allerlei fasen laten zien. Oh ja, zie maar waar je zit. Dat is die bewustwording van jezelf. Steeds opnieuw. Oh ja, nu zit ik toch weer aardig in de ego-dualiteit. Oh nee, nu ervaar ik toch meer een grootse eenheid van het landschap. Enzovoorts, enzovoorts. Steeds meer weer opnieuw vaststellen. Maar dan weet je ongeveer waar je zit en je weet ook langzamerhand preciezer, oh ja, die richting gaat het uit, laat ik me daarop afstemmen. Dat is die herkenning en daarom is het zinnig om zo ver mogelijk ook als het maar mogelijk is, ja, dat aan te geven ook in woorden, voor zover het mogelijk is. Maar dan heb je in ieder geval langzamerhand een herkenning in welke richting het gaat. En als er zo'n herkenning is, oké, neem dan de consequenties. Dat is het belangrijkste. Dat zal ook voor mij het belangrijkste zijn. Deze oriëntatie maar aanhouden. En dan merk je dat het in die ontwikkeling snel gaat. Dus wanneer je er een besef van hebt, hou je erbij, dan krijg je dus daar kennis van. En de rest, wat je ooit zou hebben willen weten, dat komt er wel. Ik heb al nog verwezen aan die Sargadatta, die zei ook helemaal heel simpel. Ik heb gewoon gedaan wat mijn leraar me opdroeg, dat was dit. Blijf daarbij. Dat is iets. Om nog iemand anders te citeren. Jezus, zoek eerst het koninkrijk der hemelen en de rest zal u gegeven worden. Zo simpel. Raymond. Ja, zo ervaar je dat meestal.
Ja. Je zegt ook, niet blijven benoemen, al die verschillende niveaus of het proces. Maar dat gebeurt dan alles zo snel, dat kan je niet benoemen dan.
Nou, we zijn er ook gezamenlijk mee bezig. Ik geef wat benamingen enzovoorts. Hey, let hierop, let daarop. Langzamerhand leer je dus al het geheel van al die stadia kennen. En dat kan belangrijk zijn, omdat je heel vaak weer terugrolt en weer in een situatie zit. Wanneer je het niet kent, dan is het weer een blinde situatie. Je weet niet hoe en wat. Je zegt, het is alleen maar beroerd. En ja, dan had het weer maar vanaf wat er verder gebeurt. Wanneer je nou weet hoe dat zit met al die verschillende fasen, met al die verschillende situaties van dat zelf zijn. Ja, dan weet je altijd precies waar je zit. Je zegt, oh nou ben ik aardig de trap weer afgerold. Maar ik weet, oh nee, wanneer ik daar voorheen ga, dan zit ik wel goed. Dus dat hoort ook verder hoor, bij die spirituele ontwikkeling. Dus ook bijvoorbeeld wanneer je wat meer toelegt op meditatie. Je moet eens kijken door wat voor situaties je heen gaat wanneer je gaat mediteren. Die moet je leren kennen, want wanneer je die niet kent, dan weet je nooit waar je zit. En dan blijft het allemaal een chaos. En het blijft vaag. En een heel belangrijk punt van de yoga is dat het die wereld van die subtiele sferen waarin dat zelfzijn kan verkeren, dat het niet meer vaag blijft, maar dat het ontzettend helder is. Natuurlijk, mensen die niks van die spiritualiteit moderne zeggen, ja, maar eens kijken, die lui allemaal, die doen allemaal zo verschrikkelijk vaag. Ja, waarom noemen ze dat zo? Omdat ze er zelf helemaal geen kaas van hebben gegeten. En dan blijft het natuurlijk vaag. Maar wanneer je serieuze spirituele weg bewandelt, dan wil je dus heel precies kijken, oh, nou loop ik hier en dit heeft deze eigenschappen en nou loop ik wat verder en nou komen er andere kwaliteiten. Dan pas, en dat hoort bij dat inzicht, dus dat inzicht dat moet erbij komen, want anders blijft het blind. En dan zit het er dik in dat je jarenlang met spiritualiteit bezig bent en je doet dit en je doet dat en de werkgroepen zus en werkgroepen zo. En nou ja, zo zijn er honderden dingen die je kunt doen en sommigen hebben dat gedaan. En die zijn nog eens een stap opgeschoten.
Ja, dat is
wanneer je maar helder blijft, dan zul je dus alles best leren. Dus ook zelfs zonder oefeningen, het leven heeft genoeg in zich om allerlei dingen voor te schotelen waarin je dat kunt leren.
Ja, maar wat benoem je, dat vind ik dan wel behoorlijk. Als je van mannen, ja, dan ben je al zo diep, zeg maar. Dan ben je al...
Ja, maar moet je eens kijken wat we nou bijvoorbeeld met de yoga gedaan hebben. Gisteravond heb ik het nog eens een keer uitvoerig allemaal beschreven.
Ja.
Het materiële lichaam. Je gaat naar binnen toe en het is ineens een heel ander lichaam.
Ja,
dat zijn toch de eerste stappen?
Ja, en dan blijf je maar bij het ander, ga je gewoon steeds een dieper niveau. Doe van het materiële lichaam blijft ook aanwezig en bezig. Dus krijg je aandacht naartoe.
Wanneer je op dat niveau zit, dan spreek je van een fysiek lichaam. Wanneer je dus een klein beetje naar binnen gaat, dan ervaar je dat lichaam anders. Dus elke situatie van jezelf zijn, je eigen standpunt, heeft meteen een eigen wereld.
En dat van later.
Een eigen lichaam en dat heeft dus aparte kwaliteiten die je kunt herkennen.
Ja,
nou, dan heb je toch al meteen een heel gebied wat je hebt leren kennen.
Ja, maar alsof ik nog in zelf moet bewegen, alsof ik maar toch nog iets richtingheid moet gaan daarin. Dat, dan kan ik weer naar een fysieke lichaam toe, zeg maar.
Ja. Wanneer je steeds hebt meegedaan met de oefeningen, dat heb je. Nou, dan heb je toch langzamerhand een heel scala aan herkenningen. Oh ja, allemaal verschillende toestanden. En er zit in ieder geval een lijn in, bijvoorbeeld van een ondoorzichtig, zwaar lichaam naar een heel licht en doorzichtig lichaam. Ja. Dat zijn de dingen die je vaststelt. Beperkt en universeel open.
Misschien een beetje dat zoals in de gewone toestand zoals nu, dat je toch eigenlijk diep meer wil.
Niet meer wil. Niet meer wil, zeg je.
Nee, dan niet meer wil.
Nou, als je niet meer wil, nou, dan houdt het op.
Dieper.
Oh, nog niet meer wil, sorry. Ja. Nou, maar wanneer je dan kennis hebt van deze ontwikkeling, dan zeg je, oké, ik zit nu op een niveau, bijvoorbeeld, daar bovenop een duin, en er is wel aardig ruim, en dat voelt goed. Maar wanneer ik nog wat verder wil, ja, ik heb de notie dat het verder kan. Nou, ga dan nog een keer een klein beetje naar binnen toe. En je bent in de lucht aanwezig. En er is er nog een groter perspectief. Nog een grotere ruimte. Hoe zit het dan lichamelijk? Moet je kijken, het is nog lichter geworden.
En dat dan weer afstellen eigenlijk om diep te gaan.
Ja, dus die lijn die je langzamerhand hebt leren kennen. Daarom is het ook belangrijk om ook weer even terug te zien. Wat voor lijn is dat nou eigenlijk? Wat voor verandering is er nog steeds geweest? In welke richting gaat dat? Dat heb ik leren kennen. Nou, ik sta hier. dan weet je toch dat het in diezelfde lijn doorgaat van nog lichter, nog ruimer, nog opener. Nou, en je oriënteert je erop, op die nog grotere ruimte, en jou hoor. Het realiseert zich. Dus op deze wijze, continu bewust het leren kennen, het vergelijken, het zien hoe het allemaal gaat, de ontwikkeling in grote lijnen, welke richting dat gaat, ja, dan weet je genoeg. Iedereen die hier zit, die heeft meer dan voldoende kennis om verlicht te zijn. Ja.
Ja, de kennis is de reactie.
Nou, en wanneer je niet verlicht bent, dan vraag je je maar af, waarom ben ik nog niet verlicht? Ja, maar dat is een belangrijke vraag. Dan ga je kijken, ja, ik weet eigenlijk wel verdomd goed wat het betekent. In ieder geval, in principe. Waar ligt het dan? Als je genoeg kennis hebt.
Ja.
En wat dan daarbij speelt in het ego, dat is toch niet willen overgeven. Toch die beperktheid vast willen houden. Toch ergens een vaste grond willen houden.
Mag
ik
een voorraad
hebben,
want dat is helemaal niet lekker.
Nee, dat valt niet. Ik snap er ook niks van. Als je dat toch zo vergelijkt en ziet, dan zeg je nou, moet je zeggen, waarom zal ik in die poel van ellende blijven? Steeds weer maak ik moeilijkheden.
Is het dan luiigheid?
Ook. Maar ook datgene wat je gewend bent.
Niet zien.
Gevangenen die een langere tijd in de gevangenis hebben gezeten en die dan vrijgelaten worden, die kijken even naar buiten en ze willen weer terug. Zeg ja, ik weet wat ik heb en wanneer ik eruit ga, weet ik niet wat er komt. Dan zou ik zeggen, ja, het is net wat je wilt.
Nou, ik vind het echt zelfs bij 5 jaar de puurste date. Ik ging naar huis. En dacht, dan word ik misschien wel gek. Ik zie zoveel rare dingen. En stapte ik voor de tijd dat ik nu ging al een beetje mezelf doen. Ja hoor, ja. Kinderen komt weer in. Het is gewoon zo eng voor die raam. Dit is gewoon wat gemaakt. Dan kwam ik weer thuis in Alkmaar en dan eten klaar en dan. Ja. Als we gewoon iets dat nou, dan zijn jullie bij ons. Ja. Dus ja. Het is echt zo, deze week lukt het niet, dat is oké. Okay, maar ik heb het echt zo meegemaakt, dat je stap voor stap, gewoon omdat dat voor voordeel 1 nog wel
ja, zeg je laten we alsjeblieft weer eens normaal doen.
Je mag het er wel in. Ik voel gewoon heel eng. De dood en dood eng. Als ik dus even daar weg kan, dat ik lijkt in. Ik durf het gewoon niet, dat was het. Ik wil niet meer thuis.
Ik
wil niet meer thuis. Ik wil niet meer thuis.
Heb je gedaan? Vier les gehad. Dit krijg je niet
meer. Nee, we gaan nou een beetje, maar dat is dus wel heel serieus, die angst. Hè? En was ik echt zo bezig voor de gevoeligheid. Dus weer herkenbaar.
Ja, zeker. Nee, maar dus dat er die angst is, dat is ook begrijpelijk. Voor zover je nog in zo'n beperkte zelfzijnvorm zit, die we ego noemen, dan is die ruimte angstwekkend. Want dat betekent, en dat weet het ego, dat ego gaat eraan.
Maar waarvoor hebben we dat ego nou?
Ja, waarom? Het is ergens gevormd. En de mensen vinden dat het belangrijkste wat er is.
Dat is het voordeel van deze week, in vergelijking met alle jaartussen. Ik kan dus niet meer terug in het stukje nu, en dus nu gaat het echt.
Je raakt een beetje thuis daar op die eindeloze gebieden. Nou, zo vier maar. En het voelt ook nog goed.
Voelt ook nog goed. Maar dat is het volgens zo mee. Dat je eruit je oude patroon gaat en dat het ook aanduurt.
Ja, dan blijf je iets langer daar zodat je daar bent.
Ja.
Net wat ik zeg van wanneer je hoogtevrees hebt, je gaat een eindje totdat je zegt, nou nee, ik moet hier maar even blijven wachten. En wanneer je dan een tijdje wacht, zeg je, oh hé, ik kan nog een eindje wachten.
En
nu
durf ik wel te vliegen
hoor. Nou, kijk aan.
Ik ga het daar niet vertellen.
Ik vind het wel heerlijk voelen. Ik zie alleen op tegen die, wat je vandaag ook noemde, die stress of zo. Bijvoorbeeld die gesprekken waar ik dan in zit. Soms zijn ze heel mooi. En na mijn vakantie weet ik, dan komt er een meneer bij me en die is heel boos. En dan voel ik het hier alweer benauwd van hoe.
Nou, we hebben die oefening gedaan van de ganzen.
Oh, ja, dan dat ik hem zo kan laten.
En wanneer je in de ruimte bent, zeg je, ik ben mezelf. En de ganzen is gek wel wat.
Maar hij gaat anders door. En dan wil ik op een gegeven moment wil ik hem ook een beetje.
Ja, dan zeg je op een gegeven ogenblik, nou eens uit.
Ja. Ga nou eens even naar je ademhaling of zo.
Ja, maar wanneer je dus een klein beetje meer jezelf bent, ja, dan zie je wat in de situatie het beste is. Ja. En dan is het niet meer op hetzelfde niveau als die man met die energieën op je afkomt. En daar moet jij dan staan en dan moet je ook een beetje afweren en het lukt niet helemaal en dan voel je stress en zo. Ja. Nou, het is natuurlijk een hele ongezonde situatie.
Ja.
Maar wanneer je er even boven staat, dan zeg je nou, begin maar even te spuien wanneer je dat prettig vindt. Maar even later zeg je, nou nee, kijk eens het hier naar jezelf.
Ja, dat een plan, dan ga ik maar doen. En dan hoop ik dat hij ook een beetje in de openheid komt. Goed, dat is dan aan hem.
Nee, maar wanneer die openheid meer bij jou is, dan zal het ook heel anders gaan dan voor de schijn. Want wanneer jij meer jezelf bent in de ruimte, dan ervaart die ander dat heel duidelijk. Dus dan voelt hij gewoon van, nee, ik heb hier niemand om mijn gal te spuien. Of ik doe het, maar ja, dat is gewoon in de lucht en dat heeft helemaal geen zin. Dan houdt hij er zelf op.
Misschien niet dat mijn
aanzet
die dan wegloopt
ofzo. Nee, maar blijf bij jezelf, dan zie je gewoon wat het beste is. En dan verloopt het ook het beste.
Ik wil nog even terugkomen op de universele liefde. En we hebben hier ook gesproken over, zeg maar, het universele leefregels van de 10 geboden.
Ja.
Op een gegeven moment, de een is op individueel niveau gedefinieerd, lijkt mij. En de ander is voor hele grote groepen gedefinieerd van waar je aan te houden hebt om een goede samenleving te kunnen hebben. Hoe verhouden die twee zich met elkaar?
Nou, het begint toch bij het individu. Dus daar zal het totaal open moeten komen. En wanneer je dan die 10 geboden hebt, dat zijn natuurlijk al heel erg speculaties. Maar Jezus heeft het toen eens een keer samengevat. Hij zei, nou, wat is dat nou? Zei hij, nou, heb God lief boven alles. Dat is dus dat grootste, onnoembare. En heb je naast lief als jezelf. Ja, dan heb je het helemaal. Dat naaste lief hebben als jezelf, dat kan alleen maar wanneer je de ander accepteert als jezelf. Ja, dat is universele liefde.
Ja, dus als ik het goed begrijp, dan is de ene die lijkt specifiek en de ander lijkt heel algemeen. Maar als je zo terug hoort, meneer, dan zijn ze allebei weer vergelijkbaar en in elkaar toepasbaar.
Ja, zeker. Alleen bij de 10 geboden heb je iets meer de specificatie. Bijvoorbeeld wanneer je zegt, nou, het gaat om de universele liefde, is dat algemeen. Maar wanneer je zegt, bijvoorbeeld, nou ja, je zult niet begeren wat van een ander is, dan is dat iets daarvan afgeleid. Dat is dan iets specifiekers, een bepaalde vorm daarvan.
Maar in het kader van de universele liefde zou dat moeten kunnen.
Ja, daarom. Daarom is de...
En dan denk je van, dat is toch strijdig met elkaar?
Niet strijdig met elkaar. Niet strijdig met elkaar. Nee, dat andere, wanneer je universele liefde hebt, dan zit je niet te kijken naar iets wat een ander heeft. En dat wil je ook hebben. En je doet je best om het ook te krijgen. Want die ander is al jezelf. In die universele liefde.
Ja, maar ga je er naar de redenering vanuit dat alle mensen op dat universele liefde niveau zitten? En
nee.
Dat er wel niet goed gaat? Want de ene zit hier, de ander zit daar. En volgens mij kan dat er niet goed gaan.
Nee, goed. Hoe het zit in de praktijk. Nou, dat heeft mensen ook ondervonden. Maar het geldt wel als een hele belangrijke waarde voor iedereen. Dus die waarde, die blijft staan. Ook al voldoet er niemand aan. Nee, helemaal niet. Want is wel iedereen die dit hoort, die zal zich er toch daarop moeten richten, wil het allemaal goed komen. Het heeft consequenties.
Het is een sterrenbeeld dus.
Zo zou je het in eerste instantie kunnen zeggen, ja. Wanneer je daar de waarde van ziet, ja, dan zeg je toch, oké, laat ik dat toch als hele belangrijke waarde aanhouden, zoveel mogelijk tenminste.
Maar begin bij jezelf. Je zegt van, heb een ander lief als jezelf. En dan ga je ervan uit dat je ook natuurlijk eerst jezelf lief moet hebben.
Ja. Tuurlijk.
Anders wordt het heel lastig om een ander lief te hebben.
Ja. Maar over het algemeen hebben mensen er niet over te klagen. Wanneer ze niet van zichzelf houden, dan houden ze zich niet weer van een bepaald beeld van zichzelf. Van wat ze gedaan hebben of ondervonden hebben of zo. Maar wanneer, ja, je bent nou eenmaal jezelf. En wanneer je dat, dat in die diepte hebt, zeg je, ja, natuurlijk. Dan is daar een zelfliefde. En wanneer het niet zo is, dan ben je vervreemd van jezelf. Daarom is het zo belangrijk om die terugweg bewust te bewandelen, dat je komt in die gebieden voorafgaande aan die scheidingen ook in jezelf. Dus ook de conflicten in jezelf. Want wanneer je daaraan vooraf gaat, dan blijkt het meteen dus ook helemaal open te zijn. En dan is er ook geen conflict met anderen. wanneer je een klein kind hebt. En dat wil gewoon weer andere dingen dan waarvan je zegt, nee, dat kan niet. Zeg je dan als ouders, ja, ik heb een zwaar conflict met mijn kind. Nee, dat zeg je niet. Zeg je, nee, waarom niet? Omdat er een overkoepelend gevoel van eenheid is, van liefde is. En in die sfeer van eenheid en liefde is er wel iets wat de ene kant uit wil en de andere kant uit wil. Nou ja, dat is heel praktisch op te lossen. Maar dat doorbreekt die liefde niet. En die eenheid niet. Moest kijken hoe het in het onderwijs gaat. Met allerlei disciplines wel gaat, maar laat het onderwijs nemen. Wanneer je leraar of lerares bent en je staat voor de klas. Ja, dan kun je al die dingen zo terugvinden. Als die leraar de rest niet zichzelf is, dan is er een duidelijke scheiding met de klas. En dan gaat het fout. Als je als leraar veel van die kinderen houdt, dan is er een overkoepelende eenheid. En dan kan alles heel soepeltjes verlopen. Ook al is er af en toe eens een keer gewoon iemand die je stevig even aanpakt. Dat is verder geen punt. Maar blijft in die sfeer van eenheid en liefde. Dat vraagt dus van de leraar om werkelijk ook meer iets zichzelf te zijn op dat ruimere niveau. En niet alleen aanwezig te zijn op het niveau van de leerlingen. In de jaren 70, toen ik ook begon als leraar, nou, dan had je dat heel veel van, hé, je moet kameraad zijn van de leerlingen en zo. Moet je kijken wat er allemaal uit voorkomt. Een anti-autoritaire opvoeding en zo. Zeggen, nee, natuurlijk gaat het niet om autoriteit zoals in de oude zin van het woord. Nee. Maar je zult niet op datzelfde niveau als die kinderen daar aanwezig moeten zijn. Want dan weet je, dan ben je één kracht ten opzichte van de kracht van al die anderen. Nou, wat een chaos.
Geldt ook voor je eigen kinderen?
Ja. Als ouder heb je altijd meer bewustzijn dan die kinderen. En die kinderen ervaren dat. En wanneer ze dat niet ervaren, nou, moet je eens kijken wat er dan komt.
Goed, dat komt aan leeftijd, dat het natuurlijk.
Jawel, maar ook daar, hè? Wanneer ze opgroeien, puberteit enzovoorts. Ook daar. Hoe stel je op als ouder? Ja, de beste situatie is toch dat er die omvattende liefdevolle eenheid blijft, dat er die ruimte blijft, dat de kinderen dat ook merken, ondanks dat ze steeds meer zelf op gang gaan.
Daar noem ik iets over.
Nee, bedoel je...
En in de transpersoonlijke sfeer die advies geven, initiaties of dingen aanreiken, kosmische zal ik maar zeggen.
Ja.
De mensen, de geest.
Nou ja, goed, die ervaringen die kunnen ook natuurlijk best op gaan optreden in een bepaalde fase van die Advaita-benadering. Want je komt natuurlijk in een sfeer van subtiele energieën, waarin je gedeeltelijk nog een dualiteit hebt. En dan krijg je dus dat je ook allerlei afsplitsingen van jezelf nog hebt. En ja, goed, dan kun je zoiets misschien wel eens een keertje ervaren. Dat zou kunnen. Alleen, hier gaat het toch steeds weer om de vraag, ook in zo'n situatie, hoe zit het met mezelf? En dat betekent dus dat al die projecties die er zijn, weer worden teruggehaald naar jezelf. Zodat die inzichten die er komen, weer teruggehaald worden naar jezelf en zeggen, nee, het is mijn eigen inzicht. Ik ben niet afhankelijk van een ander. En het kan gedeeltelijk wel in fase van die ontwikkeling ergens aanwezig zijn. Ook bijvoorbeeld wanneer het gaat om een bepaalde leraar die je in de fysieke wereld ontmoet hebt. Maar het zal steeds meer moeten gaan om je eigen inzicht, daarin steeds meer zelfstandigheid te krijgen. Want het gaat nu eenmaal om je eigen zelfstandigheid en vrijheid. En dus vooral wanneer je dus dat ziet hoe het allemaal zit, wanneer je eenmaal dus die gidsen serieus gaat nemen als een eigen werkelijkheid, je bent er al te gauw afgeleid van die centrale waarheid, die essentie waar het om gaat. Dan heb je, weet ik wat, allemaal ervaringen van die gidsen en dan wordt dus die wereld van die engelen en van die gidsen enzovoorts wordt vaak dan belangrijker weer dan de essentie. Wanneer je zo snel mogelijk weet, wanneer je zoiets ervaart, zeg je nee, dat kan best gebeuren, want die energetische sfeer die heeft dat gewoon in zich. We hebben het al gezien dat die eigen lichamelijke energetische sfeer zo variabel van vorm is en dat er af en toe maar wat flarden zijn en die kunnen heel makkelijk andere stukken energie weer op jouw plek komen van je eigen lichaam bijvoorbeeld. En dan voel je gewoon, oh ja, nou ben ik een pinguïn of zo. Dat kan allemaal. En zo kun je ook zoiets ervaren als, er zijn lichtwezens die mij helpen en dergelijke. Maar wanneer je daar te veel aandacht aan geeft, dan wordt dat een werkelijkheid waarin je heel gemakkelijk weer vast komt te zitten. Want dan ben je alleen bezig met die werkelijkheid en je beschrijft die werkelijkheid ook, zodat die nog voor jezelf realistischer is. Maar voordat je het weet, dan blijf je in die wereld hangen. En er zijn er ook heel veel wijsheden die daarin tot uiting komen. Jazeker. Maar waar gaat het steeds weer om? En dat is die Advaita weg, dat je steeds weer opnieuw dat herkent. Oh ja, ik heb wel iets van die ervaring. Net zo'n inzicht dat ik dat niet uit mezelf heb, maar ik heb het ergens anders vandaan. Maar waarom gaat het? Het gaat om die centrale oorsprong waarin geen gescheidenheid meer zit. Dat inzicht, dat is mijn eigen inzicht. En ik hoef er niet een hele wereld bij te bedenken, want wat voor gaat het dan eigenlijk? Waarin dan al die processen plaatsvinden. Dus ook al ervaar je iets van die zaken, nou, kijk naar die inzichten die werkelijk die essentie betreffen, die zijn waardevol. En het is weer je eigen herkenning. Het is je eigen herkenning. Dan ga je steeds weer naar terug. En dan zie je dus dat je ook door dat gebied heen komt. En dan vervallen die energieën, ook van die, wat je dan gidsen noemt of zoiets, die vervallen wel. Dat is dat punt van, je bent je eigen guru. Je bent je eigen guru omdat je al lang weet waar het om gaat. En dat is het belangrijkste, daar zul je steeds zoveel mogelijk weer naar moeten terugkeren. Dus ook de fysieke leraar, die moet zo snel mogelijk verdwijnen.
Dat is
De beste leraar die verdwijnt heel snel. Anderen waren het er niet mee eens. Daarom gaat het hier nog een beetje door.
En toch lijken dingen soms gestuurd worden.
Ja, maar dat is het geheel.
Ik weet niet of het is, maar dat soort ordenende principe, dat een principe overstijgt en dat persoonlijk is.
Ja, dus dat is een herkenning. Dat je werkelijk dat ook gaat ervaren. Heel veel mensen ervaren dat. Wanneer je verder gaat, dan blijken allerlei dingen zich zo te gaan organiseren, dat ineens, nou, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En dat is een ervaring en je stelt het vast en je zegt, nou ja, blijkbaar zit alles zo in elkaar. Hoe minder je in het ego zit, waarbij je alles dus naar je eigen belang toe gaat construeren, dat is kunstmatig. Nee, wanneer het op natuurlijke wijze gaat, moet je eens kijken hoezeer alles zich dan gaat ordenen op de beste wijze. En dat zijn soms hele frappante dingen. Er gebeuren dingen, dan zeg je, nou, dat zijn wonderen. Met allerlei mensen heb ik dat meegemaakt. Ineens, bang. Hoe is het mogelijk? Dus juist omdat je dat niet zit te plannen. Omdat je het loslaat. Vrijlaat. In die ruimte.
Betekent ook dat je de toekomst eigenlijk niet moet plannen. Niet een dag vooruit moet denken.
Nou, niet wanneer je dat op een ego-niveau gaat plannen, dan gaat het vanuit het eigen belang. En dan zit je daar in die richting te werken, want je moet ervoor werken. Terwijl wanneer je terugkeert iets meer tot die oorsprong, zeg je, nou, dat is dat grote geheel. En moet je kijken, dat ordent zich helemaal vanzelf.
En dan kan het goed zijn dat je bijvoorbeeld een veilige vastlegt, maar dat in dat ruimte blijkt dat dat de stap is die dan gevraagd is.
Ja, dan blijkt dat wat er dan gebeurt ook het beste is. We hebben het ook gehad over keuzes. Maar daarin, op dat niveau, spreek je niet meer van keuze van een persoon. Maar het is meteen duidelijk, oh ja, zo, zomaar, ja, prachtig. Hé, en dan zijn er ook allerlei onverwachte dingen waar je zegt, nee, inderdaad, dat is geweldig. Maar je zit er niet als een ego in te roeren. Maar dat wordt er alleen maar broeder van. Dus wanneer je zo naar binnen keert, blijf daar op een heel subtiele wijze gevoelig voor wat het betekent om iets meer die ego-elementen vast te houden of juist los te laten. Onder alle omstandigheden. Ja, wat betekent het wanneer ik het nou loslaat of wanneer ik nou dat wil grijpen, wil vormgeven? Als je een klein beetje helder daar binnen bent en op een gevoelige wijze helder bent, dan weet je precies wat het betekent. Continu, onder alle omstandigheden. Oh ja, nee, los. Dus dan wordt het hele leven bevrijd. nogmaals, wees op een hele gevoelige manier helder. Want voordat je het weet, zitten er weer ego-elementen bij. En dan gaat het weer om een ego dat als ego bevrijd wil worden. Ja, natuurlijk, als ego wil je dit doen, wil je dat doen. En ben je nou heerlijk vrij. Ja, spiritueel, op spiritueel niveau. Maar ook op alle andere niveaus. Dat vraagt dus een grote helderheid. Gevoelsmatige helderheid. Oh ja, oh ja, oh ja. Zodat je niet in die fout vervalt. Heb je tenminste niks om vast te houden?
Zeg.
Heb je tenminste niks om vast te houden?
Nee, het voelt ook heel onzeker.
Nee, daar hoef je niet onzeker te worden. Nee, je bent jezelf, ondanks dat er helemaal geen houvast is. En je wordt pas zelfstandig wanneer er geen houvast meer nodig is. Als je toch weer denkt van, ik moet de hand van mijn vader vasthouden. Word je toch nooit volwassen?
Nee, ik denk, nu dat ik hier zit, denk ik, dat is eigenlijk misschien best wel een goede uitgangspositie.
Ja, moet je blij mee wezen. Zolang het leven aardig op het spoor zit, moet je kijken. Dan zeggen mensen, oh, mooi hè, ja, dit bereikt, en, oh, dat gaat zo goed, hoe gaat het met je? Oh, stuur het. Moet je zien hoe ze vastzitten. Nee hoor, ook in de spirituele ontwikkeling, vroeg of laat, krijg je een situatie dat die houvasten verdwijnen. Dat alles opklaart, dat er ruimte komt, dat uiteindelijk het ook duidelijk is, het is een grondeloze openheid. En toch dat zelf zijn, dat onontastbaar is. Nou, dan pas heb je vrijheid, zelfstandigheid. Je bent geen slaaf meer van de condities.
Het is ook heel eng. Dus
Ja, daar heb je het over gehad. Dat is gewoon een alleen zo in overgangsleeftijd. Je moet er aan wennen zelfstandig te worden, volwassen te worden. En dat vinden pubers altijd een beetje eng. Maar ik ben wel. Staat er Peter uit de lente.
Maar die opvatting, die kan je soms toch ook heel makkelijk loslaten. Of tenminste, vandaag zat ik bijvoorbeeld op het terras. Toen kwam er een vrouw, die kwam echt met haar stoel tegen mijn stoel aan zitten. Dus heel dicht bij me. En mijn eerste oude reactie was, uit mijn ruimte of zo, hè? Van dat is niet goed. En toen liet ik het eigenlijk los, van hé, wat ben je nou aan het doen?
Ja.
En toen dacht ik ineens, nou, ik ben één met haar en het is goed. En ik kon gerust blijven zitten, dus dat zo eigenlijk vlak bij me.
Nou,
ik had er geen last
van. Dat is toch een hele goede ervaring?
Ja, dat zijn je mooi van.
Ja.
Maar is dat toch geen trucje van, maar het is gewoon die oude opvatting of zo?
Precies. Nou, en dat maar consequent. Moet je kijken, dan is het toch helemaal geen probleem meer ergens. In de oude zin van het woord.
Kan je het wel daarvoor, als ik echt overtuigd. Want dat kan niet, het is niet goed.
Ja, nee, goed. Er zijn mensen die elkaar de hersenen erom inslaan.
Ja, ik hoor. Dat ben ik echt heel leuk. Op het fietsen vandaag in de regen. Ik dacht aan jou, en ik ben helemaal nat geweest. En ik vond dit.
Ja. Nee, maar dat zijn hele belangrijke ervaringen. Dat je merkt dat de condities niet je eigen zelf zijn aantasten.
Ja.
Ja, is toch prachtig?
Ja, zeker maar.
Dat is vrij zijn, dat is open zijn. Jongens, die zitten daar om 30 jaar in de Himalaya te mediteren. Dan denken ze, nou ben ik die agressie wel kwijt. Maar dan komen er wat toeristen langs, die me storen. Nou, moet je eens kijken. Ze pakken een stuk hout en ze jagen ze achteraan.
Moet je straks naar Rotterdam aan?
Wanneer je dit soort ervaringen hebt, en iedereen die heeft dat toch wel af en toe of vaker, ga je terug, hé, wat is de essentie daarvan? Nou, wanneer je daar die essentie van inziet, steeds opnieuw, oh nee, schep geen scheiding. Nou, dan kan het ook op allerlei andere terreinen op dezelfde wijze plaatsvinden. Nee, ik hoef geen scheiding te maken en dan blijft het goed. Natuurlijk praktische dingen, af en toe moet er best wat gedaan worden, best, maar er is geen scheiding, dus geen echt probleem. Zie je dus ook hier weer, die helderheid van geest, die helderheid van bewustzijn is ontzettend belangrijk. Omdat je het in een concrete situatie herkent, nou weet je wat het betekent om in die non-dualiteit te blijven. Nou, wanneer je dat zo hebt ervaren, je ziet die essentie, oh ja, non-dualiteit. Dan wordt het universeel. En blijft het ook, wanneer je maar helder blijft. Onder alle omstandigheden. Dat is ook straks weer in Rotterdam.
Ja.
Jij bent Rotterdam. I am Argentina. Ja, dan is er daarin toch helemaal niks meer wat echt scheidt. Kijk hoe mooi dat dan lukt.
Ja, dat is
waar. Ja, die helderheid die is er, dus dan blijft het toch zo.
Mm-hmm.
Blijf maar in die helderheid. Je weet wat het betekent.
Als er dan heel veel van die stressdingen achter elkaar komen.
Ja, dan blijf je zelf als wat nu al lukt. Blijf je bij jezelf, in de openheid, non-duaal. Zeggen, ja, het is wonderlijk, maar er is geen echte stress meer. Ik blijf toch mezelf. Stress is altijd het vooronderstel dat er een scheiding is. En wanneer er een scheiding is, dan zit jij hier en heb je een stressvolle ander, of factor in ieder geval, dan aan de andere kant, die tegen jou zit aan te drukken. Ja, maar wanneer je een klein beetje dus ruim bent en je zegt, oh ja, die mevrouw die wil dat doen, dat is een aardige druk, een aardige stress. Maar, oh nee, eventjes terugkeren naar die grotere ruimte waarin die ander is opgenomen in die sfeer van eigen zelf zijn. En stress is weg. Ja, nou, en je hebt het zelf ervaren, dus die ervaring kan niemand je afnemen. Dat is de basis waarop ik ook verder goed ga.
Maar als anderen dan die scheiding creëren en helpen, wordt het toch wel lastig, vind ik.
Dat hangt er helemaal vanaf wanneer jij dat niet herkent. En niet perspectief van die ander laat opdringen. Dan is er verder helemaal niks aan de hand.
Dan blijf je bij die ander.
Dan blijf je bij de ander.
Je hoeft dus nooit mee te gaan naar anders een gevoel. Als...
Nee, niet in die beperktheid. Die gevoelens die zie je wel. En die zijn er nou eenmaal. En die zijn duidelijk. Alleen, je hoeft daar niet in te duiken. Mee te gaan, opgeslokt te worden. Of op dat niveau teruggetrokken te worden. Zodat je er weer een directe reactie tegenover moet stellen. Dat hoeft niet.
En het kan wel een ego in jezelf zijn die geraakt wordt.
Als er een ego zit, ja, dan ben je weer de pineut. Maar dat moet meteen dus een signaal zijn en zeggen, nee, stop eventjes, eerst weer even terug. Heb ik wel van die verhalen van die samurais en zo. Gevecht op leven en dood. Dan zegt eentje, even stoppen, eerst terug. En dan respecteert dat. Zo, dat hoorde bij de etiketten.
Je bent aan het discussiëren met iemand, je moet die ander in de ruimte houden en je moet je eigen ego onderkennen. Tegelijkertijd.
Het is dus bewustzijn van je hele situatie. Ja.
Best wel.
Nee hoor, het is één situatie.
Nou hoor, als je iemand anders pijn heel erg voelt, betekent dat eigenlijk al dat je dan niet genoeg vrijzaam bent?
Nou, wanneer je dat meer als een individu voelt. Oh, die pijn en ik voel mezelf verkrampt en ik zit daarin. Ja, dan zit je op hetzelfde niveau. Maar het kan ook wanneer je eventjes terugkeert, dat het ruim is. En dan ervaar je wel die pijn daar. Maar het is opgenomen in het grote geheel. Dus dan is er niet op persoonlijk niveau direct die reactie van medelijden en letterlijk ook meelijden. Nee, want dan ga je er zelf ook onder doen. Nee, je bent meer dan dat lijden. Ook al stel je dat vast. Nee, er is wel degelijk lijden en ik voel het ook. Maar natuurlijk is het veel groter. Dat betekent dus, dat kan alleen maar wanneer je ook je eigen lijden accepteert. Als je dat niet accepteert, dan zeg je, oh wat leid ik ook weer door die ander. Ik heb er zo'n gevoel voor die ander en ik nou, dus leid ik ook. Nee, wanneer je dat accepteert, in die grotere ruimte, dan zeg je, ja, dat bijvoorbeeld pijn, dat hoort bij het leven.
Maar dat is toch geen lijden meer?
En dan is het niet echt lijden meer, want dat lijden, dat heeft op persoonlijk niveau, heeft het altijd een weerstand in zich. Ik wil niet lijden. Maar die weerstand geeft nog meer een groter lijden. En dan wil je helpen en dat lukt niet en daar wordt is nog meer groter lijden. Maar wanneer je dat in het grote geheel laat, dan is er alleen de pijn. En dan is er niet dat persoonlijke lijden dat eigenlijk leidt om zijn eigen lijden. Dus dat hele extra, dat vervalt en het is zoals het is. Ja, af en toe is er pijn, ja. Maar dat is gewoon iets wat bij het leven hoort. En dat is kaal. Dat is gewoon een... gewoon een indruk. Sommige indrukken die zijn prettig en sommige indrukken zijn onprettig. Maar pijn is iets wat er hoort. Blijkbaar, het is het. En je kunt het accepteren. En in de praktijk kun je kijken wat je daar doen kan. Maar dan is er niet die hele structuur van die persoon zelf, die helemaal gepakt wordt door het lijden en dat niet wil, en wil helpen, en dat lukt ook weer niet, en dan is het nog erger, enzovoort. Nee, want dan hou je alles dus ook weer in dat ego, dat zich wel meevoelt met een ander, maar het blijft een afgesloten geheel, en je zit daarin, en het blijft blind, en daarom wordt het lijden steeds groter. En nogmaals, dan vindt dat die persoon het ook weer heel sterk, heel erg om zo te lijden, met die ander samen te lijden. Dat ander is erg, ja, dit lijden is zo erg. Maar je ziet, het blijft in een heel klein cirkeltje. En dan zit er een stuk sentiment in, sentimentaliteit in, van oh, wat is het allemaal erg. Terwijl wanneer je het opengooit, je zegt, nee, oké, het is open. Ik zie zoals het is, in het grote geheel, het leven. Nou, daarin heb je mooie gevoelens en je hebt pijn. En dat zal ik moeten accepteren. Zoals het is, verder niks.
Maar dat betekent dus dat je die persoon aan kunnen horen. En verder moet hij met de oplossingen komen, of zij dat hoeft niet doen.
Ja, natuurlijk.
Om uiteindelijk uit dat lijden te komen.
Nee, op praktisch niveau, dan doe je ook automatisch wat misschien van je hoop dat dat de pijn zal verhelpen, of min of meer zal verhelpen, natuurlijk. Wat er gedaan kan worden, oké, natuurlijk. Alleen er zit niet meer dit persoonlijke drijfveer achter van, hé, nee, ik voel dat lijden en dat lijden dat moet stoppen. In het grote geheel stroomt dat vanzelf. Ook dus acties om die pijn te verminderen. Maar dat gaat vanzelf. Zonder dat het via een ego moet gaan die geraakt is door het lijden. De hulpacties die er zijn, ook via de televisie en zo. Ja, goed, die zien natuurlijk ook. Wanneer krijgen wij het meeste geld binnen? Nou, dan moeten we echt hele sentimentele filmpjes versturen met kinderen die zwaar lijden. Nou ja, dat vinden de meeste mensen niet leuk. Dus dan grijpen ze wel ergens naar een Giro-boekje of weet ik wat. Dan maken ze wel wat geld over. Want dat voelt goed. En dan hopen ze maar dat die beelden in bekomen. Ja hoor. Zeker. Op dat praktische vlak, nou oké, moet eens kijken wat voor stromen er allemaal naar het westen toe gegaan zijn. Dus dat er nou wat andere stromen vanuit het westen naar andere gebieden gaan, dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend. En wanneer dat inderdaad hier en daar dat lijden verlicht, dan is dat mooi. Waar je aan geeft of zo. Nou ja, goed, op heel praktisch niveau. Dan zeg je nou, bijvoorbeeld een criterium is nou wanneer het een organisatie is waar heel veel aan de strijkstok bij plakken. Nou, die lijn hebben we toch niet nodig, dus dan hoef je het ook niet open te maken. Bijvoorbeeld, dat zijn hele gewone dingen. Maar nee, natuurlijk, wanneer je het idee hebt dat geld op die bank ergens zinnig gebruikt kan worden. Tuurlijk. Nee, maar ben ik donders goed wat dat betekent?
Ja, dan weet je het helemaal helemaal. Dat ben je zelf ook als ooit.
Dat is iets wat heel duidelijk in de ervaring ook best aanwezig is. Dat je weet wat dat betekent. Als ik dat niet meer wist, dan zat ik hier niet.
Nee.
Het moet wel komisch zijn, zoals je het ziet. Het moet wel komisch zo zijn, zoals je het ziet.
Ja, komisch of onbegrijpelijk. Of gewoon we zeggen, nou, wat is dat? Stom. Terwijl je weet hoe het zit. En je blijft precies daar zitten waar alleen het grootste is. Het is toch onbegrijpelijk? Ja. Nee, maar dat lijkt me wel vaak op. Nou ja, heb ik geen boodschap aan natuurlijk.
Ik ervaar jou soms trouwens als omdat je op een doolhof staat en jij zegt steeds van, niet meer een goede weg. Je weet hoe het zit. Als je boven schreef, dan heb ik steeds niet.
Nou,
niemand doet de goede weg.
Je weet dat ik toch een beetje probeer om ja. Eventjes op te tillen. Dat je kan kijken. Verdraaid, ik zit helemaal niet in de doolhof. Dat is een beetje dus op het andere niveau komen. Dan zeg je, nee, ik dacht dat ik de weg kwijt was. En dat ik in de doolhof zat. Maar wanneer je een klein beetje terugkeert in het ruimere bewustzijn, dan kijk je erop neer en dan zeg je, ja, nou is toch alles heel duidelijk. Dat hele doolhof heeft niks te betekenen. Maar wanneer je daaraan vastklampt, en maar blijft rennen en maar blijft rennen en steeds weer die weer doodlopende weggetjes komt en zo. Zeg ik, ja, dat gaat dan door totdat je er spuugzat van wordt. En dan ga je een klein beetje meer zelfbewust worden. En dan zeg je, ja, dat doolhof heb ik zelf gecreëerd. Nou, als je ook maar weet wat het betekent om een klein beetje erboven te komen. Ja, elke opening weer, die heeft toch ook allerlei dingen in zich. Ook dat is aantrekkelijk, dat zal het wel zijn. Ja, maar het is veel sneller om eventjes omhoog te gaan. Dat is daar in het midden, weet je wel. Dat is dat meestal zijn uitkijktoren.
Ja, moet je naar beneden.
Nee, maar wanneer je vliegen kan, dan is het toch stom om daar te blijven rondlopen.
Nee,